Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering. De kindertjes. Ze horen niet graag als de aangeboren neiging van de mens tot kwaad, tot agressie, destructie en daarmee ook tot vreedheid ter sprake wordt gebracht. God heeft hen immers geschapen naar het evenbeeld van zijn eigen volmaaktheid. Men wil er niet aan herinnerd worden hoe moeilijk het onlogenbare bestaan van het kwaad in overeenstemming te brengen is met Gods almacht en volmaakte goedheid. Op deze manier stelde Sigmund Freud dat de mens beheerst wordt door duistere driften. Waarom moet je volgens Freud de oorzaak voor wat niet goed gaat in het leven niet buiten jezelf zoeken, maar in jezelf? Waarom stelt hij dat alle seksualiteit perverse wortels heeft? En hoe kan dit duistere denken toch bevrijdend werken? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende 3 kwartier hebben. De gast is Paul Mooijaard, de denker die centraal staat, Freud.
Vers les docks. Où le poids et l'ennui me courbe le dos.
Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme, School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink en het concept van deze podcast is bekend. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van 1 filosoof. En tegenover mij zit vandaag Jozef.
Hallo.
En wij zijn op onze trip
in België. En we doen nu Leuven aan. Wat voor mij altijd een goed en bijzonder gevoel geeft. Omdat ik hier een jaar gestudeerd heb. Dus heel blij weer even in Leuven te zijn.
Ja, precies. En dan ook jij studeert daar filosofie. En we zijn hier natuurlijk ook voor de filosofie bij Paul Mooijaard. Paul studeerde filosofie in Leuven en Parijs. Hij is emeritus hoogleraar van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, waar hij nog steeds doseert. Aan het begin van zijn carrière heeft hij 10 jaar in de psychiatrie gewerkt als psycholoog. En hij is daarnaast lid van de Belgische School voor Psychoanalyse. Paul, welkom wederom in de podcast.
Graag gedaan.
En mooi dat we weer bij jou te gast mogen zijn. En vorige keer hebben we het gehad over Gilles Deleuze. Vandaag gaan we het hebben over Sigmund Freud, die geboren werd in 1856 in Freiberg, in het toenmalige Oostenrijk-Hongarije. Hij begon aan de medische faculteit in de zoologie, promoveerde op, jawel, het ruggenmerg van lagere vissoorten. Hij ging zich daarna richten op de neuropathologie, begon een eigen praktijk als neuroloog, waar hij gaandeweg de psychoanalyse ontwikkelde. En zijn invloed is enorm. Ik bedoel, ik denk als je onze aflevering zo'n beetje luistert, komt hij heel vaak voorbij. Zizek, Foucault, Lacan, Jung, Kristeva en Deleuze, waar we het eerder met Paul over hadden. Overal komt telkens Freud voorbij. Vanwege zijn Joodse komaf moest hij vluchten voor de nazi's en daarom overleed hij uiteindelijk in Londen in 1939. En Paul, als ik aan Freud denk, denk ik als eerste onderbewuste. Is hij een beetje de ontdekker van het onderbewuste?
Nee.
Oké, dat is helder.
Hij is niet de ontdekker van het onbewuste. Ook dat was een begrip dat al lang floreerde in culturele kringen en de psychiatrische kringen. Het onbewuste is een begrip dat eigenlijk komt ook vanuit de romantiek. En aanvankelijk betekende dat, we worden gedreven door krachten die zich vooruitdrukken, vooruitstuwen, waar wij geen weet van hebben. Freud heeft het begrip van het onbewuste veranderd. En dat is belangrijk. Hij heeft het onbewuste begrepen vanuit de verdringing. Dat er allerhande voorbewuste dingen meespelen, geen enkel probleem. Maar te verdringen betekent voor hem, wij worden allemaal getekend door onaanvaardbare verlangens. Driftimpulsen, dingen die we liever niet zouden hebben, die we niet kunnen realiseren. Gevolg, voor hem staat het onbewuste is een andere naam voor... wij zijn een conflictueus wezen. We hebben enerzijds de verlangens waarmee we instemmen... en daarnaast heb je de vele driftimpulsen... die we om welke reden ook niet willen aanvaarden... niet kunnen realiseren, niet mogen realiseren... en die worden verdrongen. Dus het onbewuste is het principe van het psychische conflict... waarmee hij meteen een punt stelt achter, of een vraagteken plaatst... bij de puur romantische opvatting van het onbewuste.
Want daar was het een positieve expressie?
Zonder meer een positieve expressie. Van met het idee, geef het onbewuste meer kans... dat gaat meer vrijheid creëren voor het individu. Terwijl bij Freud, nee, geef het onbewuste niet meer kans. Nee, het onbewuste is precies... de vergaarbak van alle impulsen die niet mogen gerealiseerd worden... of niet kunnen gerealiseerd worden. Vandaar zijn interesse, en dat ging er onmiddellijk mee samen met je vraag... zijn interesse heel snel in de droom. Dus zijn eerste grote werk was 1900. Toen was hij al bezig aan zijn huisartsenklinische praktijk... Maar zijn eerste grote werk was over de droom. En dat bevestigt wat ik daarnet zei. Enerzijds reageert hij tegen klassieke opvattingen over de droom. Die zeggen, de droom is gewoon een willekeurig samenraapsel van indrukken... zonder enige inhoud. Dat is, zou je kunnen zeggen, een louter fysiologisch proces zonder inhoud. Hij verzet zich ook tegen een lange religieuze traditie.
Ja, van een soort profetische kracht van de droom.
Dat het iets zegt over de toekomst. En wat Freud doet, is zeggen... nee, de droom heeft een waarheid. Maar een subjectieve waarheid. De droom zegt iets over jouw leven. En meer bepaald over die hele individuele impulsen... die voor ieder van ons verschillend zijn... ook al kan je die tot zekere hoogte op een algemene noemer brengen... maar die individuele impulsen... die vervormd worden weergegeven in de droom... En dus de droom, dat is een eenvoudig idee. We hebben allemaal impulsen die we in het gewone leven niet kunnen realiseren. Omwille van censuur, omwille van andere doeleinden. 'S Nachts neemt de censuur af. Die impulsen komen naar boven. Dat gaat van moorddadigen naar ongewenste seksuele verlangens. En wat doet de droom? Pakt die impulsen op, vervormt ze... asceneert ze, transformeert ze, zodat ze onherkenbaar worden. En zo is de droom een soort combinatie van onvervulde impulsen en toch de censuur. Dus een compromisformatie. Dus de droom staat in dienst van onze slaap.
Ja, en in zijn praktijk gaat hij volgens ook die droom daarom gebruiken om bij die driften te komen?
Dat bij de praktijk was het dan... dat hoe je een droom kan analyseren, dat doe je door vrije associatie. Je moet de droom als het ware ontrafelen. Wat komt er allemaal in samen? En dan begin je maar gewoon bij de dag tevoren. Dat noemt hij dagresten. Waaraan doet hij dat denken? En gaandeweg kom je door te associëren dichter bij die splijtswammen, die conflictstoffen van je leven... En de idee is, als je die gewoon rechtstreeks verwoordt.
Dus eigenlijk net uit die twist die je in je droom zit?
Ja. Als je die rechtstreeks verwoordt, komt er toch een zekere vrijheid. Dus in plaats van... En dat is heel eenvoudig wat je denkt, hè. Je steekt enorm veel energie, zegt hij aanvankelijk. Enorm veel energie om aan bepaalde dingen niet te denken. Daar weet je niks van. Maar die energie vreet... aan je lijf en aan je geest. Wel, stop ermee om energie om een negatief doel te gebruiken. Om aan iets niet te denken, om iets af te weren. Want kijk maar aan je dromen. 'S Nachts komt het toch terug. Wel, in plaats van dat te vervormen... spreek het rechtstreeks uit. En dat gaat je verlossen. Dat gaat je bevrijden. Dat was de idee.
Maar dan zitten we hier toch wel redelijk dicht bij dat romantische idee... over het onderbewuste, namelijk laat het gaan... He, geef het de ruimte.
Dat kan je zeggen, inderdaad. Dat is inderdaad. Dus, maar de romantiek zou nooit vertrekken van de gedachte... dat de driftimpulsen die zich willen doorzetten, eigenlijk de schaduwkant is van je leven. Dat zal zij nooit zeggen. Er zit natuurlijk, je hebt de donkromantiek, maar zij zullen niet zeggen, zoals Freud, het gaat om een wezen over verlangens van anderen die je niet wil. De romantiek is dus ongepaste verlangens van de anderen naar jou toe. Zij zullen niet zeggen wat Freud wel zegt. Het gaat erin om iemand echt kapot te maken.
Dus het is vooral een verschil in mensbeeld.
Het is een mensbeeld, dat is duidelijk.
Ze zeggen allebei wel, geef het de ruimte,
geef
het onbewuste.
De ruimte.
Maar het is gewoon bij Freud is het onderbewuste veel troebeler.
Veel troebeler, absoluut. Dat is het conflict, dat is voor hem is de essentie van het onbewuste, het conflict. En niet het feit van dat heeft enorm potentieel. Dat is het verschil.
En het uitspreken van die driften, die ongetwiste versies daarvan, op welke manier geeft dat vrijheid? Omdat je daar dus dan eerlijk over bent of iets dergelijks? En dat oplucht of iets dergelijks?
Het is niet van eerlijker, dat is niet zijn ideaal. Het is zijn ideaal was van in plaats van, je moet zeer energetisch denken, in plaats van al je energie of veel van je energie te gebruiken om aan een aantal zaken niet te denken. Gebruik die energie om eraan te denken. Dat is gewoon, dat is een zaak van communiceerde vaten van energie bij hem. Dus in die zin is het spinozistisch, Nietzscheaans. Dat is energie gebruiken om tegen iets te gaan, iets te keren. Dat is energieverspilling. Dus, en hij dacht dat je energie vrijmaakt om met de dingen bezig te houden die je interesseren.
Ja, je waarlijke diepe drijfveren,
ja,
moet je
het.
Juist positief,
ja,
voor.
Ja, dat is het.
Maar en hoe zit het dan met die troebele kant ervan? Dat moorddadige impuls,
ja,
waarvan
voor
het ook goed is dat je die niet uit. Of misschien wel uit, maar niet in de praktijk brengt. Hoe verhoudt zich daartoe? Lijkt het niet tot een
kanaliseren.
Wat je energie geeft, gaat groeien, zeg maar.
Maar nu moet je toch wel een ander element binnenbrengen, wat zeer merkwaardig is. En dat is het volgende. Ik heb het nu over de dromen gehad, maar Freud heeft ook de vrije associatie. Dus eigenlijk het vrijmaken van geknelde inhouden. Ook proberen te gebruiken voor neurotische aandoeningen. De neurose en de hysterie. Termen die de hysterie mag je tegenwoordig ook niet meer gebruiken. Maar daar was de gedachte dat in de hysterie onbewuste conflicten zich wreken op het lichaam. Dus dat het lichaam in een kramp schiet. Bij name vooral bij seksuele inhouden. In een kramp schiet, niet meer kan schrijven, begint te kotsen, blindheid vertoont, allerhande tics die je belemmeren. En dus eigenlijk het genieten van je leven gewoon belemmeren. Bij de dwangneurose is dat onbewuste verlangens die zich dan wreken op het denken. Door eindeloos te piekeren, geen beslissing te nemen en zo verder. En het idee van Freud is, van kijk, als je nu in plaats van al je energie, je lichaam, al je energie steekt in het aanmaken van die lichamelijke symptomen, die eigenlijk bedoeld zijn om iets af te weren, in plaats van al je energie te steken in een denken dat maar blijft piekeren en niet vooruit geraakt, in plaats van die energie nu te gebruiken om uit te spreken wat je bezighoudt, dan ga je daardoor meer tijd vrijmaken voor iets anders. En dat klopt. Als je in therapie gaat, dan zeg je, ja, ik wil aan een aantal dingen niet denken. Je weet vrij goed al snel van, laat mij gerust. Maar als je dan onder aanmoediging van een therapeut daar toch toe komt, de eerste angst is, ik ga daar niet meer van loskomen. Ja. Maar niets is minder waar. Het feit dat je het uitspreekt, verliest dat zijn kracht. Dat brokkelt. Ja, ik heb dat. En ja, ik heb die rare gedachten. Als de therapeut daar ook niet angstig voor wordt, dan komt dat op. Ja, inderdaad, ik wou mijn collega het hoofd inslaan. Ik wou mijn kinderen uit het raam gooien. Ik had inderdaad ontoelaatbare seksuele impulsen. Ja.
Maar, dus het is bevrijdend om dat uit te spreken.
Ja, en bevrijdend is, de kracht gaat weg. Verbrokkelt wat. Ja. En juist daardoor, je ziet dat, juist daardoor kan je u terug meer energie steken in datgene wat je aan het doen was. Dus dat is de idee. Of dat allemaal zo simpel is, is een andere zaak. Maar dat was minstens de idee. De idee was de waarheid uitspreken. Maar met de waarheid al de conflicten, het gaat daarover. Hè? De conflicten die in je woede, dat uitspreken, dat is bevrijdend.
En dit lijkt me dus ook in die zin, als we het over die seksuele voorkeur zou hebben, heb je natuurlijk ook over een soort taboe doorbrekend element dat je dat überhaupt mag verwoorden.
Ja,
ziet dan ook echt een negatieve rol in religie bijvoorbeeld, die dat dus, nou, die deksel op die pan houdt en juist zegt, joh, niet over praten, dat is het beste.
Nee.
Ageert jij ook expliciet tegen of is dat niet?
Het is wel zo dat wanneer Freud heel snel, dus vanaf 1900, hè, heel snel over de conflicten in het seksuele begon na te denken. Dat hij ook daar dezelfde gedachte had. Van als je die conflicten uitspreekt, kan er een zekere bevrijding ontstaan. Maar toen hij nadacht over de inhoud van die conflicten. Want ieder kan zich daar gemakkelijk iets bij voorstellen. Ja, ik heb ongewenste seksuele verlangens. Maar toen hij nadacht over die seksuele conflicten, kwam hij tot vaststellingen, hypotheses, die ook in die tijd, vooral in die tijd, maar ook nu nog, toch bijzonder provocerend waren en uitdagend. Hij heeft nooit religie verweten dat ze bijdroeg aan onderdrukking. Zo eenvoudig was het nooit voor hem. Maar de inzichten die hij verkondigde, die hij verdedigde over seksualiteit, waren toch wel schokkend. En ik wil er toch een aantal van hernemen. Want dat heeft toch niet zo heel veel van zijn actualiteit verloren, vind ik. De eerste gedachte was dat alle seksuele verlangens een wortels hebben in perverse aandriften. Alle. Dus er is geen seksualiteit denkbaar bij Freud zonder seksueel perverse aandriften.
En dat pervers in welke zin pervers?
Pervers in de hele eenvoudige zin. Freud kent maar 4-5 perversies. Nu zijn we daar veel ruimer in, in die klassificatie. Maar hij kent maar 4-5 perversies. Dat is het sadisme. Dat is de uitvergroting van de agressieve component in het seksuele. Dat is het masochisme. Als perversie is de uitvergroting van een hang om vernederd te worden. Je hebt het voyeurisme. Dat is je tentoonspreiden. Met je geslachtsdelen de shockeren. Maar dat kent allemaal gradaties. En je hebt het voyeurisme. Dat is bij gevaar van je eigen leven in de boom kruipen om daar een vrije koppel te bespieden. Ja. Dat is dat, hè? En dan,
exhibitionisme is derde.
Dat is
exhibitionisme. Ja,
en voyeurisme is daar aan die boom zitten kijken van, ja. Dat zijn de vier die je kent. De andere, en dan natuurlijk het fetischisme. En het fetischisme, dat is gewoon, je hebt geen rechtstreekse toegang tot je seksuele partner. Die moet altijd bepaalde eigenschappen, bepaalde attributen hebben. En daar valt niet veel aan te veranderen. En het fetischisme is daar een uitvergroting van. Dus wat hij zegt is, seksualiteit heeft zijn wortels in aandriften die uitvergroot in de perversie terugkomen. Dat is de eerste schandaal.
Ja, dus het gaat over de wortels. Dus niet,
de wortels.
Ja, dus niet iedereen heeft diezelfde heeft een hang naar of sadisme of sadomasochisme of weet ik wat. Maar heeft wel allemaal diezelfde
allemaal
wortels.
Geen seksualiteit zonder een of ander perverse aandrift.
Ja.
Punt. Gevolg, tweede schokkerende gedachte. Dat is, er is iets aan seksualiteit dat niet wil opgaan in morele opvoeding. Dat zich niet verzet omwille in naam van vrijheid. Of in naam van meer vrijheid. Er is iets in seksualiteit dat niet wil opgaan spontaan in geslachtsgemeenschap. In sociale vruchtbaarheid. Simpelweg omdat het vasthangt aan zijn domme, infantiele genietingen die het maar niet wil opgeven. Dat is dat.
Ja, er bestaat niet zoiets als niet vieze seks eigenlijk. Is een beetje hier de conclusie van.
Geen gezonde seksualiteit bestaat niet.
Dat is het. Ja. En dat het, maar hoe dat je het formuleert is, geeft een hele mooie verduidelijking. Echt een perfecte verduidelijking van de grote twistpunt tussen Freud en Jung.
Want?
Want Freud kon de libido, wat voor hem seksuele energie was, niet loskoppelen van wortels. Hij zegt niet seksualiteit is pervers, maar zoals jij zei, geen seks zonder perverse wortels. En Jung, die ook wat als missionaris van de psychoanalyse voordrachten gaf, zei van ja, maar kijk, als we echt de psychoanalyse willen waarmaken in een bredere kring van artsen, van pedagogen, van kinderpsychologen, van families, dan kun je dat toch niet maken. Dan kan je toch ook niet maken dat je zegt dat die wortels er ook al bij kinderen zijn. Dat kan je toch niet maken.
Maar dat is niet geen inhoudelijke kritiek, maar meer dit gaat er niet in. Weet je wel? Dit is,
we gaan de zaak schade berokkenen.
Ja. De mens kan niet te veel waarheid aan. Ja, dat is dan
We zitten in het wenen van het einde 19e.
Ja, alles keurig aangeharkt, komt ja. Freud even langs. Ja. Ja.
Nee, ja. Maar zo moet je dat, je dat zien. Wij realiseren ons dat niet. En het heeft te lang. Jung gebruikte dezelfde term als Freud, ik zeg maar libido. Maar gaandeweg ontdekte Freud, jij bedoelt met libido iets helemaal anders dan ik. Hij bedoelde met libido erotisch. En dan zeg je, er is een hemelsbreed semantisch verschil tussen eros en seks. Seks plakt, zweet, riekt.
Gadver. Door dit gesprek heb ik zo meteen nooit seks meer. Hè? Als je, daar hou ik jou verantwoordelijk voor, Paul.
Daar proef ik helemaal niks van. En bij Eros zit toch al gauw, bij Jung, in de sfeer van de flora, de fauna, de massage en zo verder. Dus de scherpigheid, het bijtende, de hardheid van die excitaties, dat lost zich toch wel een beetje op bij Jung. En dat was het verschil. Dus Jung wou ook niet hebben dat Freud beweerde dat seksualiteit in se conflictueus was. Bij Jung waren de conflicten te wijten aan slechte ontmoetingen, pech in je leven. En bij Freud was dat ruimer.
Ja, en je zegt nou dus bij Jung, die zoekt het in die conflicten ontstaan van buiten komen ze eigenlijk naar binnen, zeg maar.
Ja.
En andersom zegt dus Freud, die zitten altijd intrinsiek, zeg maar. Dus los van dat je het verdringt, of is het ja. Die verdringing daar wel noodzakelijk voor?
Ja, wel kijk, dat wordt een heel ingewikkelde kwestie. Maar Freud maakt ook een beweging in zijn denken en dat maakt hem zo interessant. Natuurlijk, ook hij heeft lange tijd gedacht en heeft die gedachte ook nooit opgegeven, dat allerhande verwikkelingen in je leven, op het vlak van het seksuele, maar ook later op het gebied van agressiviteit, dat je dat kon verklaren vanuit wat hij dan noemde traumatische gebeurtenissen. Maar trauma moet je in de ruime zin begrijpen. Dat is iets wat met je leven wordt aangedaan. Iets wat je meemaakt. Dus eigenlijk een gebeurtenis. En je kan er ook verruimen dat de oorzaak van het niet goed lukken ligt bij ofwel een eenmalige gebeurtenis, dat is een traumatisch gebeurtenis, seksueel misbruik, blootgesteld zijn aan ongewenste verlangens van een ander, maar dan ook ruimer, de opvoeding, de cultuur. En Freud dacht soms aanvankelijk, de oorzaak van de moeilijkheden liggen in die uitwendige gebeurtenissen. En natuurlijk, je kan niet ontkennen dat die gebeurtenissen een impact hebben. Je leven gaat er verdomd helemaal anders uitzien wanneer je opgegroeid bent in dit soort gezin dan in een ander. Ja. Helemaal anders. Maar het was een stap te ver of een brug te ver voor Freud om daar zonder meer uit te concluderen, de oorzaak van de moeilijkheden ligt buiten je driftleven. En wat hij gaandeweg heeft ontdekt is, er zijn een aantal probleemvelden in het leven van de mens. Probleemvelden, conflictzones. Deleuze zou zeggen problematieken. Waar de mensheid, om het even wie, mee worstelt. En wat Freud gaandeweg heeft gedaan, zijn die conflictzones. Die problemen waar mensen, en alleen mensen volgens hem, aan lijden, in kaart brengen en analyseren.
Ja, en die zijn een soort inherent, krijgen die cadeau bij je geboorte. Ongeacht in welke context je opgroeit. En ze zullen ook dus nooit verdwijnen.
Vooral het laatste. Ja. Natuurlijk, je opvoeding heeft er invloed op. De cultuur waarin je opgroeit heeft invloed daarop. Maar het is toch die driftdisposities is de uitrusting waarmee je het in je leven moet doen.
De driftdisposities.
Ja, maar ja, de driften, dat zijn disposities tot handelen. Maar ja, goed, bij de ene is die driftdispositie sterker aanwezig dan bij de andere.
En het hangt misschien wel van het leven en de omstandigheden af op welke driftdispositie het appel wordt gedaan. Dus dat, welke zich het meest problematisch manifesteert. Dat hangt er wel vanaf.
Maar ook de omgekeerde zinnen van hoe dat appel wordt. Er wordt appel op gedaan, maar wat je ermee doet. Wat je ermee doet, ja, hangt af van die driften. Het is natuurlijk bepaalde gebeurtenissen doen appel op je driften. Maar daar komt nog eens bovenop.
Dat je reageert op het
natuurlijk
appel.
Ja. Maar jij zegt erop, zoals jij reageert, maar als je dan wat wil nadenken, denken zoals Freud zou zeggen, hoe je driften, je cluster van driften, daarmee aan het werk gaan. Dus daarover gaat het. Hè? En ik vind daar ook een zeer mooie, een mooie verbinding tussen Freud en de toenmalige existentiële fenomenologie. Heidegger, Sartre en Merleau-Ponty. Wat zij deden waren toch een aantal algemene trekken van het menselijke bestaan en probleemvelden daar in blootleggen. Maar als je... Freud doet hetzelfde. Hij legt de probleemvelden bloot. Maar het zijn, merkwaardig genoeg, niet die existentiële velden, oorlogszones, waar de fenomenologie zoveel aandacht voor had. En welke waren die probleemvelden van Freud? Aanvankelijk was dat het seksuele. Dus seksualiteit is een conflict tussen verschillende verlangens die tegen elkaar botsen. En daar heb je twee extreme houdingen tegenover. Mm-hmm. Waar je niet voor kiest. Twee extreme, dat is de perversie. Dat wil zeggen, niet verdringen.
Alles loslaten, gaan en
niet verdringen,
laten tieren.
Niets vies vinden. Maar de prijs die je dan betaalt, als je zegt, ik vind niets vies, dan ben je de meest vieze persoon van de samenleving. Ja. Als iemand zegt, ik ken geen remmen, dan zeg je, is goed voor jou, maar niet met mij.
Nee.
En de andere kant is de extreme verdringing. En wat is door sociologisch gezien de doorsnee? Een mengeling, een combinatie. Ja.
En wat gebeurt er met de extreme verdringing? Wat zeggen we daarover als samenleving? Dat is een neuroot.
Ja,
of die functioneert ook niet meer goed maatschappelijk.
Die functioneert
want die is
niet
verkrampt,
meer goed op
neurotisch.
Dat vlak. Ja. Op het seksueel genot is het geblokkeerd. Ja. Niet volledig. Je hebt altijd oneindig veel variaties, gradaties. Maar dat zijn de twee extreme polen. En de normaliteit bestaat niet.
Ja.
Dus dat is filosofisch zeer uitdagend. Je kan zeggen, dus is de normaliteit een combinatie van een beetje verdringen, maar niet te veel. Een beetje pervers, maar niet te veel.
Dat is de Aristotelische middenweg.
Ja. Ja. Ik weet niet wat dat is. Freud weet niet wat dat is.
Ja.
Dat weet je niet. Omdat hij zegt, iemand die zich perfecte middenmaat weet te houden, is ook neurotisch. Normaliteit is zelf een neurose. Dat is eigenlijk, komt het hierop neer, als je de middenmaat kiest, pas je je aan.
Maar wat is, daar ben ik dan toch benieuwd naar. Wat is, in het begin werd er iets van gezegd. Hè? Het benoemen kan bevrijdend zijn, kan de angel eruit halen. Maar, want wat schrijft hij? Oké, de mens is intens problematisch, verkrampt, onbewust, pervers. Wat schrijft hij zowel een mens individueel als een maatschappij voor? Het is gewoon een analyse, succes ermee.
Nee. Laat ik zeggen, Freud is geen wereldverbeteraar. Eén. Is niet iemand die
Ik kom u de pest brengen.
Dat zegt hij ook. Maar goed, je zegt zoveel. Maar je gaat hem niet op de barricade zien staan. Omdat hij ervan uitgaat dat die conflictzones die ik in kaart breng, die ik hier nog maar altijd in het algemene schets, die conflictzones, je gaat die niet ontmijnen door een culturele revolutie. Je gaat die niet ontmijnen door andere religieuze opvoeding. dat kan wel een invloed hebben. Dus hij was dus geen sociale verbeteraar. Hij was geen sociaal-politiek geëngageerd filosoof. Maar hij heeft bovendien geen richtlijnen naar individuen toe. Dus als wij nu nog een paar uur zouden verder praten, dan zou je niet deze namiddag kunnen zeggen: oh, dit heb ik geleerd, zo moet ik het doen. Nee, hij richt zich tot twee groepen mensen. De eerste groep zijn diegenen die lijden. Dat doen we allemaal. Maar voor diegenen dat het lijden niet meer leefbaar is. Dus hij richt zich niet tot de bevolking, de mensheid in het algemeen. Voor wie het echt niet meer gaat. Ik ga kapot aan het feit dat ik geen beslissingen kan nemen. Dat ik me niet kan engageren. Ik ga kapot aan het feit dat ik me niet kan overgeven aan iets. En dat is een dwangneurose. Ik kan geen beslissing nemen, ik kan niet iets afronden. Ik kan geen keuzes maken. En ik kan me niet aan iets overgeven. Dat is in een notendop is dat problematiek van de dwangneurose. De hysterie is van, telkens als ik verliefd word, lukt het niet. Ik word overspoeld door een angst. Een angst voor het genot van die ander, voor mijn eigen. Ik kan niet meer. Wel, als dat te groot wordt en je hebt veel dingen gebruikt, als oplossing gezocht, dan zou Freud kunnen zeggen, probeer. Probeer een analyse. Maar dat is tot een zeer beperkte groep mensen. Dat is tot de groep tot wie hij zich richt. Hij was
en dan zou hij beginnen met die droomduiding en met dat graven van die onderhoudse
dingen. Absoluut.
Maar daar moet dan dus toch iets van een therapeutische werking in zitten.
Ja, tuurlijk. Hij was er echt van overtuigd. En dat is ook zo. Of dat het nu nog allemaal in dezelfde zin kan begrepen worden, is een andere zaak.
Maar dat is de eerste groep, dat is die leidende groep?
Maar de tweede groep zijn de mensen die hier aan tafel zitten in dit gesprek. En de mensen die naar zo'n cursus willen komen van Centre Erasme. En dat zijn de filosofen. En dat zijn diegenen die met heel bepaalde vragen zitten. Waar ze niet noodzakelijk zelf onder lijden. Maar hoe moet je vandaag over de mens nadenken? En dan lees je Heidegger, dan lees je Sartre. Maar als je een andere vragen stelt, dan kan je bij die auteurs niet terecht. Heidegger, geen woord over agressiviteit. Sartre, geen woord. Als je Merleau-Ponty leest over erotiek, bij Sartre is het, dan moet ik opletten. Maar als je over erotiek leest bij Merleau-Ponty, dat is zo lieflijk. Dat is zo zacht. Dat is heel de sfeer van het omhelzen. Van de wederzijdse eenwording enzovoort. Dat is zo lieflijk. Maar als je daar vragen over stelt, dan zeg je, dit kan toch niet het verhaal zijn. En als je met die vraag in je hoofd zit, over wat met menselijke agressie als conflictzone. Wat met de spanningen in de seksualiteit. Hoe komt het toch dat het mij niet beter lukt, ondanks heel die bevrijding. Ik wil daarover nadenken. Dan kan je terecht bij Freud. Dus als je mij zou vragen, moeten we vandaag de dag Freud lezen? Verkeerde vraag, zou ik zeggen. Gewoon een verkeerde vraag. Moeten we vandaag Heidegger lezen? Verkeerde vraag. Maar als iemand zegt, ik vind dat toch intrigerend dat mensen zes en zo zijn. Ik vind het intrigerend, nogmaals, dat het onbehagen in ons leven zo groot is, ondanks alle vooruitgang. Hoe moet ik daarover nadenken? Dan denk ik, lees Freud.
Ja. En dan komt hij dus eigenlijk tot het punt dat die probleemvelden intrinsiek in ons bestaan zitten. Ja. Waar je dus niet buiten kan, waar ook al de mooiste, perfecte, paradijselijke setting gaat niet voorkomen dat je in je diepste wezen die probleemgebieden gewoon hebt.
Ja, dat komt erop neer. Ja,
en dan wil ik heel graag daar naar terug, want we hadden het eerste probleemveld te pakken, de seksualiteit. Ja. Ik hoorde net al even, de agressie is een tweede.
Ja, het tweede grote probleemveld is dat van de agressie. Dat hij pas later heeft ontdekt, zegt hij ook. En daar, om kort door de bocht te gaan, daar is eens provocerende gedachte, waarmee hij nogthans niet alleen staat, maar die een lange traditie achter zich heeft, is de gedachte, mens is drager van een agressie die meer is dan een antwoord en een reactie op frustraties. Dus de meeste mensen zeggen, je wordt agressief. Ja, waarom word je agressief? Omdat je belemmerd wordt in de realisatie van een project. Je verhindert dit of je verhindert dat. Of je wordt agressief omdat je bedreigd wordt in je goederen. In je eigendom. Je kinderen. Je lijf. Je gezin.
Ja, dus je bent boos of gefrustreerd. Die agressie komt los in reactie op iets anders. En vervolgens kun je naar een soort relaxte ruststand weer terugkeren.
Dat is het, ja.
Niks aan de hand.
Of ik word bedreigd in mijn rivaliteit, in mijn ambities. Al dat soort zaken. En de hele onderzoekstocht van Freud bestaat hierin tot de conclusie te komen. Die voor hem ook schokkend was. Van nee, mensen zijn drager van een oorspronkelijke destructiedrift. En, zegt hij, die op de loer ligt om frustraties te vinden. Om te kunnen afreageren.
Om een alibi te vinden voor het geweld wat gewoon intrinsiek in hem zit. Ja. Dat is dus wat er aan de hand is.
Ja,
dat
is
dus
een alibi. En dus ga je godsdienstoorlog beginnen of word je voetbalhooligan. Ja, of ga je, je vrouw verwijten dat ze zo vervelend
is. Of je roept Allahu Akbar als je opblaast.
Dat is die zaak.
Maar dat komt allemaal voor.
Maar het is nog sterker. Het is nog sterker. Je gebruikt die niet als een alibi, maar je creëert ze. Jij kan de frustraties creëren die je nodig hebt om je agressie te uiten. We hebben niet veel tijd. Hè? Het een sluit het ander niet uit. Natuurlijk, je hebt nog altijd de agressie die reageert op een frustratie. Dat het een sluit het ander niet uit. Maar wat hij zegt is, jouw agressie gaat daar niet volledig in op.
Nee, die is groter dan dat.
Ja, die is groter dan dat. Kijk, ik vind dat men dat vandaag toch wel eens zou mogen zeggen. In de media, waar men het voortdurend heeft over de miserie. De misère is het Nederlands. Van het pestgedrag. Wij moeten op zoek gaan naar oorzaken voor het pestgedrag. Zeker. En je kan je goed voorstellen, veel kinderen lopen mee met pestgedrag om zelf niet gepest te worden. Bij de groep te horen. Zeker. Je kan je goed voorstellen, zoals zoveel Netflix-series ons dat leren, iemand die agressief is, pest, is zelf het voorwerp geweest van pestgedrag. Kan je zeer goed voorstellen. Of
heeft een hele vervelende thuissituatie, hoef je te zeggen.
Vervelende thuis, hij is zelf geslagen geweest en zet dat voort. Aan de ene kant zijn dat wel geruststellende hypotheses. Omdat je dan toch minstens het idee hebt, oh, als andere kinderen niet leren zich wat te vermannen, zodat ze niet bang moeten zijn als ze niet bij horen, dan zal het verminderen. En als we daar zorgen dat in het thuisfront kinderen minder het voorwerp zijn van agressie, zal het ook minder erg zijn. Maar Freud suggereert iets anders.
Ja.
Freud suggereert van kinderen kunnen agressief zijn op een vreselijke manier. Ook al was er geen frustratie. Ook al hebben ze geen trauma's meegemaakt. Ik vind dat verlossend. Ik vind het verlossend van, in de zin van, zo zitten wij in elkaar. Dat zijn van die inzichten die toch zoiets verlossend hebben. Stond Freud daarmee alleen? Nee. Zoals ik al jullie al zei, ik denk Calvin en Luther hadden dit moeten lezen, maar Freud was toen nog niet geboren.
Ja, maar dat is een beetje naar de soort erfzondecomponent. Maar, dat de mens is in zichzelf. Ja, wat is het?
Maar
geneigd
absoluut
tot alle kwaad. Dat is het.
Ja. Het is gewoon een versie van de erfzonde. En natuurlijk, je kan dat belachelijk maken. In de zin van, Freud geeft nu een verklaring voor, laat ik zeggen, de aangeboren neiging tot het kwaad. Je hoort Luther, je hoort Calvin, als ik het zo zeg, of Augustinus. Hij geeft een verklaring de erfzonde. Maar dat is niet zijn punt. Zijn punt is, stop met verklaringen te zoeken ergens anders. Bij de ouders, bij de opvoeders, bij de kerk. Of op de televisie, of door weet ik wat.
Het zit gewoon van binnen.
Het zit van binnen.
Dat is met iedereen de schuld geven, het ligt aan jezelf.
Dat is het. Dus het is voor mij ook verlossend in die zin.
Maar in welke zin is dat verlossend inderdaad?
Maar je zegt het zelf.
Maar dat kan toch ook juist extra erg zijn? Het is misschien prettiger om de vijand buiten te zoeken.
Geen waard buiten. Je hebt geen alibi buiten meer voor je eigen ongeluk.
Voor zoekt u buiten, geen waard binnen. Dat is hier dus voor de ellende.
Het is verlossend, laat ik zeggen, verlossend opnieuw voor een bepaalde groep mensen waar ik toe behoor. En dat is namelijk in de. Men kan ook in een therapeutische setting geneigd zijn te refereren aan de jeugd van iemand. De vader en de moeder, of te veel vaders of te weinig moeders, you name it. Maar Freud leert toch van daar toch terughoudend in te zijn. Zo eenvoudig is het niet. En wat je dan doet, is toch de schuldinductie. De schuldinductie afnemen. Bovendien, je komt daar nergens mee. Maar dan ook niet in de zin van, het ligt niet buiten u. Jij bent verantwoordelijk. Nee. Het is een soort driftconstellatie die het maakt dat. Ik vind het verlossend. Maar ik vind dat verlossend op dezelfde manier als bijvoorbeeld grote romans verlossend zijn. Op dezelfde manier als Griekse tragedies verlossend zijn. Op dezelfde manier zoals die grote religieuze bijbelse teksten verlossend zijn. Te weten, zij brengen in kaart, in beeld, aansceneren in een verhaal het lot van de mens. Ja. Ik lees geen verhaal. Er is geen verhaal dat ik zo graag lees in de Bijbel als Kain en Abel. Iedere keer als het bij mij niet gaat en ik word overspoeld door rivaliteit, door jaloezie en afgunst.
En je hebt weer eens een collega doodgeslagen. Dan lees je Kain en Abel en ja, denk je, ach ja.
En dat is eigenlijk...
Ben ik mijn collega's hoeder. Ja.
Maar dat is het.
Ja. Maar ik wil toch even... Wat is het verlossende hiervan? Is de acceptatie dat dit nou eenmaal jouw lot is?
Het is bijna iets zen-achtig of iets. Laat het gewoon staan.
Het verlossen daarover nadenken, dat zijn verschillende zaken. Eén, maar het verlossen de moed te maken hebben, één, met het overbrengen van het individuele naar het algemene. Dat is wat kunst ook doet. Dus kijk naar de grote opera's. Kijk naar de grote literatuur en de godsdienst. Dat is echt het lot van de mens in beeld brengen. Ik vind, dit is iets verlossend. Je brengt het op een zeker niveau van algemeenheid. Dat is duidelijk. Je kan er nog iets cathartisch aan toevoegen. Van het is ook een ontlading. Ik ben evenwel geïnteresseerd in een nog ander verlossen. En heb ik toch even tijd nodig, en misschien komt het niet over, maar dan is dat maar zo. De verlossing bestaat erin van niet naar het algemene te gaan, maar van een nieuwe interesse te kweken, te voeden in je eigen leven. En die nieuwe interesse bestaat erin, en dat is modern. Die nieuwe interesse bestaat erin, bereid te zijn eindeloos te onderzoeken hoe jij als individueel complex mechanisme, machientje, in elkaar zit. Wat zijn al die krachten, al die ontmoetingen, al die ideeën in mijn leven, die toch maar blijven botsen? Hoe zit het in elkaar? In plaats van dat te ondergaan, ga ik die nu actief mee voltrekken. En hoe doe je dat? Door een nieuwsgierigheid te ontwikkelen. Ten hoofde van je eigen leven.
Wat bijna zelfonderzoek ook. Ja. Dus.
Wat eigenlijk bijna het hele filosofische project ongeveer is. Van alle dat je gaat denken over die werkelijkheid. En het hoeft niet per se het ultieme antwoord te geven waardoor alles zich oplost. Maar het proces aangaan aan zich geeft al een vorm van verlossing in zich. Dat je
Het is de verlossing die... Het is spinozistisch. Ook al is Spinoza zijn metafysica niet in die richting ontwikkeld. Maar het is spinozistisch. Het is de vreugde vinden. Het genot vinden in... Het kunnen denken, maar niet denken over hoe de wereld in elkaar zit. Dat weet Freud niet, eigenlijk. Maar kunnen denken, vreugde vinden in het exploreren van de zottigheden van je eigen geest.
Zelfinzicht, de vreugde van het zelfinzicht.
Ja, maar altijd maar voort, hè. Nooit tot een resultaat komen. Je kan dat niet afsluiten te zeggen, oh, dus dat ben ik. Nee, no way.
Zinvol denken zonder resultaten.
Ja.
Zo noemt Jaspers ook de filosofie bijvoorbeeld. Daar komt heel erg naar.
Jaspers gaan weer te pakken.
Altijd weer terug.
Maar bij de filosofen ging het dan om concepten te ontwikkelen. En bij Freud is het dan eigenlijk de vreugde en het zich eindeloos vrij kunnen bewegen in de ruimte van je geest.
Maar kan het ook zo zijn dat je in dat zelfonderzoek gewoon op zoiets duisters stuit, dat je daar gewoon helemaal niet mee kan dealen?
Dat kan, maar dan zal Freud, iedereen maakt dat mee. Als je in therapie gaat, volgens Freud, stoot je voortdurend op punten waar je van zegt, hier kan ik niet over denken. Hier kan ik, nee, dat moet weg. In de volksmond zou je zeggen, je wilt dat niet onder ogen zien. Nee. En dan wordt het vreed bij Freud. Maar een vreedheid waar hij beroep doet op je kracht. Op je kracht.
Nu doorzetten, zeg maar.
Nu ga je blijven denken.
En daar wordt het pas echt relevant. Dus misschien ook
en
wel
dan wordt het, ja. En dan ga je verder, hè. Dat wil zeggen, ook de dingen zeggen, ik wil het niet meer meemaken. Ik wil er niet meer doorheen. Laat me gerust. En dan zegt Freud, ja, blijf associëren. Blijf associëren, waar leidt het je naartoe? En ga maar verder. En je kan ernaar terugkeren, zeker. Maar er is toch... Het is het genot dat je ondervindt van... Men denken gaat verder. Ja.
Ik heb een vraag nog over de methodiek nou van dit alles. Want dit is een, in zekere zin een hele diepe duiding van die essentie van de mens. Net die, nou, de erfzonde tussen aanhalingstekens, zeg maar, dat idee dat die mens die driften heeft. Hoe komt hij tot deze inzichten? Is dat dus gaandeweg in zijn praktijk, is hij hier tot inzicht gekomen? Of heeft hij inderdaad hier een soort wetenschappelijke route voor om tot deze inzicht te komen? Hoe komt hij tot dit toch heel grootse duiding van de mens?
Ja, kijk. Wat zo boeiend is aan Freud's werkwijze, is dat hij steeds opnieuw een batterij van begrippen moest creëren om toch te begrijpen waar hij mee bezig was. Bestaande begrippen herschikken, herconfigureren, en opnieuw uitdenken. En ook zijn begrippen veranderde hij voortdurend. Nadat het zo moeilijk was en zo uitdagend voor mij om hier in een gesprek van een uur de hoofdlijnen vast te krijgen. Dat is voortdurend in beweging. Freud dacht van zichzelf, en dat is in beweging omdat hij op andere verschijnselen stootte. En als ik dit zeg, wat moet ik dan met dat? Freud dacht van zichzelf dat als hij zo te werk ging, dus bereid was zijn begrippen, zijn hypotheses voortdurend te herzien, dacht van zichzelf, nu ben ik bezig aan wetenschap. Ben ik wetenschappelijk bezig. Hij heeft niet gezien. Hij wist het niet. Wij wisten het in die tijd niet. Laat het in het midden. Wist niet dat de wetenschap andere eisen stelde aan echte wetenschappelijkheid. Ja. Dus Freud pretendeert wetenschap te zijn, terwijl hij dat strikt genomen niet is. Dus epistemologisch gezien hebben diegenen die de wetenschappelijkheid van Freud verdedigen geen poot om op te staan. En dus hebben al die mensen die Freud bekritiseren omwille van zijn pretenties van wetenschap gelijk. En je moet ze niet weerleggen. Maar iets anders is, verliest Freud daardoor, door het feit dat hij die claim van wetenschappelijkheid niet kan hardmaken, zijn relevantie? Ah nee. Denkt hij serieus na? Ah ja. Want hij vraagt voortdurend af, klopt het met wat ik zie? En zo verder. Klopt dat met de eerder bevindingen? Dus hij werkt zijn gedachten voortdurend bij. Maar voor de tweede keer, dit volstaat niet om van Freud een wetenschapper te maken.
Nee. Maar het maakt hem wel een groot denker.
Maar het maakt hem een groot denker.
En speculatie kan ook tot inzicht leiden. Dat is misschien ook
speculatie ook. Maar hij denkt niet over het ene, over om het even wat na. Hij heeft geen wereldbeschouwing. Geen wereldbeeld. Hij denkt na, en nu komen we terug tot een eerder punt, tot die basale conflictzones in de mens, waarbij hij gaandeweg steeds meer weigert om de oorzaken van die conflicten te zoeken in de cultuur, ja, in de godsdienst en in de opvoeding, maar die conflicten terugbrengt tot de elementaire krachtlijnen van het mens. Dat is het eigenlijk.
Ja, en dat heeft dus uiteindelijk iets verlossends. Hebben we gezien. Heel hartelijk dank, Paul, voor een ongelooflijk interessant verhaal. We hebben het net gehad over Sigmund Freud. Een naam die veel gevallen is al in onze podcastreeks. En die we volgens mij op deze manier mooi eer hebben aangedaan. Inderdaad. Het onderbewuste, hij is niet de uitvinder ervan. De romantiek had al zeker aandacht voor het onderbewuste. Maar die duidde dat vooral toch als een bron van positieve, onbekende verlangens en ideeën waar je mooie uiting aan kan geven. En wat Freud ziet is dat eigenlijk een modderige pool is van allerlei driften en verdrongen elementen die daarin zitten. Hij pakt echt dat element van die verdringing erbij. Het zijn onaanvaardbare verlangens die ons drijven. En daar komt dus een psychisch conflict uit voort. Wij zijn een conflictueus wezen. In ons midden zitten al die tegenstellingen en die dingen die we willen onderdrukken en die driften waar we niet, die we niet aan het licht willen hebben. En Freud zegt, we moeten daarmee aan de slag. En een manier of een ingang tot dat onderbewuste is de droom. Daar komen dingen die we hebben willen verdringen, komen naar boven toe. Dromen zijn bij hem niet willekeurig zonder inhoud. Ze zijn niet profetisch, maar ze geven dus wel een subjectieve waarheid. Ze zeggen wel iets heel relevants over jouw specifieke leven. En door na te associëren op die droom kun je die eigenlijk ontrafelen. En die droom blijkt dan een soort gedraaide, vertwiste versie van je daadwerkelijke onderbewuste verlangens en driften. Associërend kom je zo dichter bij die conflicten. En door ze uiteindelijk dan te verwoorden, ja, komt er een vorm van vrijheid vrij. De energie die je gebruikt om te onderdrukken, om naar beneden te houden, al die negatieve energie kan eruit, omdat je plotseling de vrijheid aan geeft en kan je gaan richten op dingen die daadwerkelijk belangrijk zijn. Neurose, hystericity, ja, dat zijn conflicten die zich wreken in het lichaam. Die conflicten die dus van binnen zitten, maar zich gaan uiten in misselijkheid, in dwangneuroses, neuroses, in blindheid. Stop daar nou niet je energie in, maar stop tijd in de dingen die je werkelijk relevant vindt. En dat kan je doen dus door meer inzicht te krijgen in die driften. Verwijt je dan de buitenwereld dat allerlei krachten daar zitten om die put op die deksel te houden, zeg, nou, religie bijvoorbeeld hoeft geen verwijt erin te krijgen. Maar zie je wel dat er op allerlei manieren conflicten ontstaan met de wereld rondom hem, omdat hij gewoon een aantal heel schokkende zaken zegt. En allereerst zegt hij dat alle seksuele verlangens hebben perverse aandriften. Dus in de wortel zitten daar perverse ideeën in. En uiteindelijk duidt hij 5 perversen in extreme uitingen: het sadisme, het masochisme, het voyeurisme, exhibitionisme en fetischisme. En bij iedereen zijn eigenlijk de aandriften daarvoor in wezen aanwezig. En seksualiteit en seksuele verlangens hebben allemaal diezelfde wortels. En er is niet zoiets als een morele opvoeding mogelijk waarin je de seks opschoont en vrijmaakt van deze perverse aandriften. Dus zoals we zeiden, nou, er is niet zoiets als niet vieze seks. Daar kwam ook het conflict tussen Jung en Freud over die duiding van de seks los. Luister vooral ook onze aflevering over Carl Gustav Jung die we hebben gemaakt. Freud gaat vervolgens kijken naar verwikkelingen in je leven. Welke rol verspelen die? Nou, natuurlijk hebben opvoeding, cultuur, traumatische ervaringen daadwerkelijk een impact. Maar de algehele verklaring voor je bestaan, zeg maar, ligt niet daarin. Het is niet dat die gebeurtenissen bepalen wat gebeurt. Nee, ieder mens heeft conflictzones. En die conflictzones die zijn er en die zullen nooit verdwijnen. En de vraag is hoe die zich dan manifesteren. Nou, dat kan wel deels met je context te maken hebben. Maar andersom, de dingen die zich aan jou voordoen, hoe je daar weer op reageert, dat doe je niet ook louter in een hele luchtige, rationele manier. Nee, die worden ook weer bepaald door die drift. Dus je bent de hele tijd daarmee in een soort loop met je omgeving. Maar die aandriften, die probleemvelden, zijn er. Nou, hij noemt dan een paar van die probleemvelden. We zijn zo lang gelopen met Paul. Seksuele probleemveld, waar je 2 extreme polen hebt. De perversie, waarin je alles loslaat en alles kan. En extreme verdringing, waar je de neurot in pakt. Nou, iedereen zoekt ergens een punt op die lijn. De agressie. Ook de agressie heeft een... De mens heeft een oorspronkelijke destructiedrift. Wat we hoorden, frustratie kan er zijn, daar kan je boos van worden. Maar uiteindelijk heb je nog meer agressie in je dan eigenlijk alleen maar opgeroepen wordt door je omgeving. En je creëert uiteindelijk alibi's om maar daarmee aan de slag te gaan. Paul, het verhaal over de pesters. We kunnen eindeloos door blijven verklaren waarom pesters pesten. Maar ten diepste zit er gewoon een agressie en een destructieneiging in ieder mens. Wat doet hij hier nou vervolgens mee? Komt hij met een soort oplossing? Wat kunnen we hier als maatschappij wat mee? Kun je hier als individu nou makkelijk wat mee? Nou, hij heeft in ieder geval geen politiek geëngageerd verhaal daarin, dat hij daar iets groot zegt. Hij zegt ook niet, dit zijn een paar richtlijnen waarmee je hiermee aan de slag kan gaan. Hij richt zich eigenlijk op 2 groepen. De echt mensen die echt lijden, die een onleefbaar bestaan hebben door een angst of neurose en daardoor niet tot het leven kunnen komen, die kan die helpen. En hij zegt eigenlijk een beetje, ja, dat jij als luisteraar een doelgroep bent voor hem. Want iedereen die met bepaalde vragen over het leven zit, hoe moet ik denken over de mens? Die mensen wil die ook helpen om inzicht te verschaffen in hoe de mens in elkaar zit. Hoe moet ik denken over agressie, over rauwe seksualiteit, over onbehagen wat er ondanks een steeds mooier wordende wereld is? Freud geeft daar een richting voor. En toen kwamen we op het gesprek van, heeft dat nou iets verlossends inderdaad? Nou, het kan dus in ieder geval ruimte geven door aan die negatieve driften die uit te spreken. Maar het kan ook iets, ja, verlossends hebben dat je weet dat ieder mens met deze driften zit. Je niet de hele wereld de schuld hoeft te geven. Niet je het moet boos zijn op alles buiten en rondom je. Maar gewoon kan zeggen, ja, dit is nu eenmaal hoe het is. Dit zit in mij, zo ben ik en zo is ieder ander mens. Daarmee ga je van het individuele ook naar een beetje het algemene. Dus vrees niet, je bent niet de enige die hier last van heeft. Een rol die kunst ook kan vervullen. En het kan dus een soort nieuwe interesse kweken in jezelf, waarin de zoektocht van wat je in jezelf duikt en steeds meer nieuwe inzichten krijgt en weer nieuwe onbekende terreinen kan ontdekken, dat juist ook een vreugde in zichzelf kan zijn. De vreugde van het denken eigenlijk. Nou goed, en dat hopen wij als podcast filosofie natuurlijk ook altijd in jullie leven te brengen. Dus dank Paul dat wij Freud hiermee een beetje eer aan doen door dit hele project. Heel veel dank. Ontzettend interessant verhaal en ook interessant nadenken de enorme relevantie die hier doorklinkt. Jozef, bedankt. En uiteindelijk natuurlijk vooral ook jij heel hartelijk dank voor het luisteren. Blijf vooral dus die vreugde van het denken aanhouden. Het heeft iets verlossends. Graag tot een volgende keer. Emmenez-moi au pays des merveilles, il me semble que...